Welkom bij Radio Maria.
Anno Domini, belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van het programma Anno Domini. Een programma waar wij stilstaan bij enkele gebeurtenissen uit de geschiedenis van de kerk. En vandaag mogen wij het hebben over het jaar 470. Zoals wij kunnen lezen in het online magazine Historiek, belandde Odoacer rond 470 als soldaat in Italië. Hij steeg snel in de rangen van het Romeins leger en diende in de lijfwacht van Ricimer, de legerleider Magister Militum, die de werkelijke macht in het West-Romeinse Rijk in handen had van 456 tot 472. Het Rijk had nog wel keizers, maar dat waren louter marionetten die wel eens werden geëxecuteerd als dat de militaire leiders beter uitkwam. Het is Odoacer die aan deze praktijk een einde bracht door de laatste West-Romeinse keizer af te zetten en zelf koning te worden. Maar wie was deze Odoacer? Hij werd omstreeks 433 geboren als zoon van Edeco of Idico, een leider van de Skieren, en dat was een Oost-Germaanse stam die voor het eerst in de late derde eeuw wordt vermeld. Al moeten we zeggen dat hij ook soms aangeduid wordt als een Herul, ook zo'n Oost-Germaans volk. Het kan zijn dat Odoacer van gemengde Skyrische en Hunse afkomst was, want Edeco, zijn vader, stond in hoog aanzien aan het hof van de Hunnenleider Attila en streed in de slag op de Catalonische velden aan de zijde van de Hunnen, een slag gewonnen door de Romeinen en de Goten op de Aziatische Hunnen. Odoacer groeide waarschijnlijk op aan Attila's hof in Pannonië, in het huidige Hongarije. Veel Skyrische en Herulse krijgers sloten zich in de 5e eeuw aan bij het Romeinse leger. En dat deed ook Odoacer, dat weten we zeker. En zo arriveerde hij rond 470 in Italië. Hij steeg snel in de rangen van het leger en voerde het bevel over Germaanse soldaten. Op 23 augustus 475, nadat een andere generaal, een opvolger van de Magister Militum Ricimer, zijn belofte om Odoacer en zijn Skyriërs land te geven niet nakwam, riepen zijn troepen hem, dus Odoacer, tot koning uit. Ze executeerden deze Romeinse generaal die de touwtjes in handen had, dus de persoon die deze belofte niet was nagekomen. Tot daaraan toe geen ongewone gebeurtenis voor deze tijd, maar op 4 september 476 zette Odoacer ook de jonge keizer Romulus Augustulus, wat een verkleinwoord is voor Augustus, dus Augustusje, af en hij werd zelf koning. En zo hield het West-Romeinse Rijk op te bestaan. In de geschiedschrijving is het een harde datum, een belangrijke overgang, maar zij die toen leefden hebben er waarschijnlijk weinig van gemerkt. Er was reeds zeer veel invloed van de barbaren, zoals ze genoemd worden. Ricimer, de machtige legerleider waar we het al over hadden, hij was Germaan, de zoon van een vorst van de Sueven en een Visigotische prinses. En Odoacer liet de Romeinse bestuurlijke instellingen en praktijken intact. Dus in de geschiedschrijving wordt die datum echt geprikt als het einde van het West-Romeinse Rijk, Maar dat is ook wel deels omdat je een datum moet kiezen. Odoaker respecteerde ook de gevestigde positie van de kerk, al zou hij zelf waarschijnlijk Ariaan geweest zijn. En dus een aanhanger van de ketterij, het Arianisme. In tegenstelling tot Ricimer zette Odoaker geen stroomman als keizer op de troon. Hij was wel zo sluw om als Rex de opperheerschappij van de nieuwe Oost-Romeinse keizer Zeno te erkennen en stuurde de keizerlijke insignia van het Westen naar Byzantium met de boodschap dat één monarch volstaat om de wereld te regeren. Zeno schonk op zijn beurt de titels Patricius en Dux, leider, aan Odoaker. Maar Odoaker regeerde wel degelijk volledig zelfstandig als koning van Italië. En hij breidde zijn grondgebied gestaag uit. Hij deed dit echter naar Zeno's zin iets te succesvol. En onderhield daarbovenop nog contacten met een opstandige Oost-Romeinse generaal. En daarom besloot keizer Zeno, dus de Oost-Romeinse keizer, de keizer van Byzantium, om generaal Theodoric, een Ostrogoot, die hij liever ver van zijn eigen hof wou, twee vliegen in één klap, naar Italië. Hij stuurde Theodoric naar Italië aan het hoofd van een leger. Zij gingen de strijd aan met Odoaker, maar deze oorlog bleef maar aanslepen. En uiteindelijk kwam het tot een compromis. Theodoric en Odoaker zouden samen Italië besturen. Om de nieuwe samenwerking te vieren, nodigde Theodoric Odoaker uit voor een banket op 15 maart 493. Nauwelijks aan de dis gezeten, liet Theodoric zijn voormalige tegenstander vastgrijpen, stapte op hem af en kliefde hem van sleutelbeen tot dij doormidden. Waar is God? Zou Odoaker nog hebben uitgebracht. Waarop Theodoric antwoordde: dit heb jij ook mijn mensen aangedaan. Althans, zo verhaalt Johannes van Antiochië, een Byzantijnse geschiedschrijver uit de 7e eeuw. In 470 werd de heilige Finian geboren. Hij was abt, wonderdoener en stichter van de school Clonard in Ierland. Hij werd rond 470 geboren in het zuidoosten van Ierland. Op jonge leeftijd werd hij toevertrouwd aan de zorg van Saint Fortune, die hem volgens de overlevering naar Wales stuurde om zich onder de grote heiligen van dat land verder te bekwamen in heiligheid en goddelijke kennis. Na een langdurig verblijf daar in Wales, volgens het Salamanca-manuscript 30 jaar, keerde hij terug naar zijn vaderland. Hij trok van plaats tot plaats, predikend, onderwijzend en kerkenstichtend, totdat een engel hem uiteindelijk naar een plaats leidde vrij centraal in Ierland, ten westen van Dublin. Daar werd hem meegedeeld dat dit de plaats van zijn verrijzenis zou zijn. Hij bouwde er een kleine cel en een kerk van leem en vlechtwerk. Na verloop van tijd werd deze vervangen door een degelijk stenen gebouw. Vervolgens leidde hij er een leven van studie, versterving en gebed. De roem van zijn geleerdheid en heiligheid verspreidde zich snel en leerlingen van alle leeftijden stroomden van heinde en verre toe naar zijn kloosterlijk toevluchtsoord. Jonge leken en geestelijken, abten en zelfs bisschoppen, evenals de beroemde heiligen die later bekend zouden worden als de 12 apostelen van Ierland. In het officie van Sint Finian wordt vermeld dat er op een bepaald moment niet minder dan 3000 leerlingen onderwijs ontvingen aan de school van Clonard. in de groene velden onder de open hemel. De meester blonk vooral uit in de uitleg van de Heilige Schrift. Aan deze gave is grotendeels de buitengewone populariteit van zijn lessen toe te schrijven. De exacte datum van zijn overlijden is onzeker, maar hij stierf waarschijnlijk in 552. Hij werd begraven in zijn eigen kerk, de Clonard. Eeuwenlang na zijn dood bleef de school beroemd als centrum van Bijbelstudie. Zij had echter veel te lijden onder de invallen van de Denen, vooral in de 11e eeuw. Toen de Normandische bisschop Simon de Rochefort in 1206 de zetel van het bisdom Meath van Clonard naar Trim verplaatste, verdween de glorie van de school Clonard voorgoed. De groep Ensemble Organum heeft een album uitgebracht met liturgische gezangen uit de 6e eeuw. Het heet Chant de l'Église de Rome. En wij gaan luisteren naar de proloog van het Johannesevangelie op muziek. In principio erat verbum. Het verbum erat apud Deum.
Veniente
Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. We luisterden zojuist naar de proloog van het Johannesevangelie, uitgevoerd door de groep Ensemble Organum, een lied van hun album met liturgische gezang uit de 6e eeuw, genaamd Chant de l'Église de Rome. En dan gaan wij verder met het jaar 470. De heilige Caesarius van Arles werd geboren rond het jaar 470 in Bourgondië. Hij trad op jonge leeftijd toe tot het klooster van Leray, maar vanwege zijn zwakke gezondheid stuurde de abt hem naar Arles om te herstellen. Daar won hij de genegenheid en respect van bisschop Eonus, die hem tot diaken en priester wijdde. Na de dood van de bisschop in 402 of 403 werd Caesarius unaniem gekozen als diens opvolger. 40 jaar lang bestuurde hij het bisdom Arles met apostolische moed en wijsheid. En hij geldt als de belangrijkste bisschop van Gallië in deze moeilijke periode. Zijn bisschopstad, nabij de monding van de Rhône en dichtbij Marseille, was op alle vlakken, zowel op het sociale, commerciële en industriële vlak een belangrijke stad in Gallië en de bredere mediterrane wereld. Politiek gezien werd zij echter blootgesteld aan alle wisselvalligheden die Europa in de vroege 6e eeuw troffen. Verschillende volkeren, de Visigoten, Ostrogoten, Bourgondiërs en Franken, streden om de macht. Uiteindelijk kregen de Franken onder koning Gildebert uit het Merovingische huis rond 538 de volledige macht over Gallië. Tijdens deze lange conflicten werd Caesarius meermaals het doelwit van wantrouwen van deze volkeren. Onder Alaric II, een Visigotische koning die regeerde over het huidige Spanje en een groot deel van Zuid-Frankrijk, totdat dit gebied veroverd werd door de Franken, weliswaar, werd hij beschuldigd van verraad, omdat hij de stad zogenaamd aan de Bourgondiërs wilde uitleveren, met wie hij een grens deelde. Zonder onderzoek of proces werd hij verbannen naar Bordeaux. Kort daarna kreeg de Visigotische koning echter spijt en hij liet Caesarius vrij, zodat deze het concilie van Achte in 506 kon bijeenroepen. In 508, na het beleg van Arles, verdachten de zegevierende Ostrogoten Caesarius ervan de stad aan de belegerende Franken en Bourgondiërs te hebben willen uitleveren, waarop zij hem tijdelijk deporteerden. Uiteindelijk moest hij zich in 513 verantwoorden in Ravenna voor koning Theodoric, waar we het daarnet over hadden. Deze raakte echter diep onder de indruk van Caesarius, sprak hem vrij en behandelde hem met grote eerbied. Caesarius maakte van die gelegenheid gebruik om paus Symmachus in Rome te bezoeken. De paus verleende hem het pallium. Volgens de overlevering de eerste keer dat dit aan een westerse bisschop werd toegekend. Hij stond ook toe dat de klerus van Arles de dalmatiek droeg, een kledingstuk dat eerder kenmerkend was voor de Romeinse klerus, toch in die tijd. Daarnaast bevestigde hij Caesarius als metropoliet en vernieuwde hij op 11 juli 514 voor hem persoonlijk de waardigheid van vicaris van de apostolische stoel in Gallië, een functie die eerdere bisschoppen van Arles eveneens hadden bekleed. Daardoor kreeg de apostolische stoel in Zuid-Gallië, waar taal, recht en maatschappelijke organisatie nog sterk Romeins waren, een intelligente en toegewijde medewerker, die veel deed om het pauselijk gezag te versterken, niet alleen in zijn eigen provincie, maar in heel Gallië. Als vicaris gebruikte Caesarius zijn positie om een reeks belangrijke concilies bijeen te roepen, die voorgoed met zijn naam verbonden zouden blijven. Hij zat deze vergaderingen voor en schreef een deel van de besluiten zelf. Sommigen van deze concilies zijn van groot belang geweest voor het religieuze en kerkelijke leven van de nieuwe, niet-Romeinse koninkrijken in het Westen. Tal van bepalingen werden later opgenomen in de traditionele of geschreven wetgeving van de Westerse kerk. Bijvoorbeeld over de bescherming van kerkelijk bezit, de financiële zekerheid van parochiepriesters, de opleiding van geestelijken en het belang van eenvoudige, frequente prediking, vooral op het platteland. De heilige Caesarius was een groot Gallo-Romeins wetgever en hervormer. Zijn kerkelijke hervormingen streefden naar twee doelen. Een strenge, maar menselijke discipline voor geestelijkheid en gelovigen en stabiliteit en waardigheid in het kerkelijke en kloosterlijke leven. Caesarius was echter in zijn eigen tijd vooral bekend en wordt vandaag nog steeds het meest herinnerd als volksredenaar en prediker. Hij was de eerste grote prediker van het christelijke volk, van wie een groot aantal preken, meer dan 100, doorheen de eeuwen bewaard is gebleven. Een aanzienlijk aantal van deze toespraken, ongeveer 40, behandelt onderwerpen uit het Oude Testament en volgt de toen populaire typologische interpretatiemethode van de heilige Augustinus. Overal zoekt Caesarius naar diepere symbolische betekenissen, maar hij vermijdt overdreven retoriek en ingewikkelde spitsvondigheden. Zijn morele toespraken, de zogenaamde admonitiones, vermaningen, zijn meestal kort. Zijn gebruikelijke limiet was ongeveer 15 minuten en kenmerken zich door duidelijke, eenvoudige taal. Ze zitten vol beelden en verwijzingen uit het dagelijks leven van gewone mensen. De zee, de markt, wijngaarden, schaapskooien, landbouw en het plattelandsleven. Ze weerspiegelen op talloze manieren het nog steeds levendige Romeinse leven van Zuid-Gallië, waar in Arles nog Grieks werd gesproken en waar kooplieden uit het oosten zich nog steeds ophielden in de Rhône-delta. Zijn preken beginnen meestal met een eenvoudige en vertrouwde inleiding, gevolgd door enkele duidelijke waarheden die praktisch en begrijpelijk worden uitgelegd, en eindigen met een samenvatting van de kernpunten. De meeste preken behandelen christelijke moraal en goddelijke straf of beloning, hel en vage vuur, verschillende soorten zondaars en de voornaamste ondeugden van zijn tijd. Hij sprak over openbare immoraliteit, overspel en concubinaat, dronkenschap, het verwaarlozen van de mis, gehechtheid aan rijkdom en de hardnekkige resten van heidense gebruiken die nog niet volledig verdwenen waren. In deze preken wordt het dagelijkse leven van de bewoners van de provincia vaak bijna fotografisch nauwkeurig weergegeven, soms zelfs met een opvallende eenvoud en goedhartigheid. Daarom vormen ze een waardevolle bron voor historici die zich bezighouden met kerkelijk recht, dogmageschiedenis, kerkelijke discipline en liturgie, maar ook voor historici die zich meer bezighouden met het dagelijks leven van de mensen in die tijd. Hij schreef ook een kloosterregel voor mannen en één voor vrouwen. Die voor mannen was een eerder kort leven beschoren, want deze werd al snel verdrongen door de regel van Benedictus, zijn tijdsgenoot, die iets later geboren is. De regel voor vrouwen echter heeft veel invloed gehad. Het was de eerste uitgebreide regel voor vrouwen die volledig in gemeenschap leefden en werd later een model voor vele andere kloosterregels voor vrouwen. Het voorzag een vrijwel volledige onafhankelijkheid van de abdis en haar gemeenschap, van alle bisschoppelijke controle. Deze onafhankelijkheid werd bevestigd door paus Hormisdas, die openlijk zijn bewondering uitsprak voor het klooster. Caesarius was in wezen een monnik op de bisschopszetel. Zijn tijdgenoten bewonderden hem om zijn nederigheid, liefde, gehoorzaamheid en ascetische levensstijl. Hij leefde als een vredelievende herder in een tijd van oorlog en barbarij. Gul en liefdadig, maar tegelijk een bekwaam bestuurder van zijn kerk. Hij bekommerde zich om armen en kwetsbaren, wist zorgvuldig om te gaan met machtige en rijke personen en gold in zijn hele leven als voorbeeld van christelijke levenswandel. Ook wordt van hem verteld dat hij als eerste in zijn kathedraal de gebedsuren van terts, sext en noon invoerde en de dagelijkse psalmgezangen verrijkte met hymnen. Hij stierf te Arles op 27 augustus in 542 of anders 543. Beste luisteraars, het is nog eens tijd voor muziek. Wij gaan luisteren naar de oudste hymne, waarvan wij zowel de tekst als de melodie hebben. Het fragment dateert uit de 3e eeuw. Het wordt de Oxyrhynchus hymne genoemd.
Se pater cosmon, pater aionum, melpomen homo, pasaite zeu, logi moidulai, osa cosmos, ege pros epur anion agios elaon. Krita neo, sinato, metastra fares fora lampe, zon, apoli ponton ripa ipnoion, pegai, pota mondo sio pasai, in ponton demo, patera trino manio onte luma, pasai luna meis epifonum ton, amen, amen, gratos aimos aeri cae doxa Deo dote limonum, pantona ato, amen, amen. Se pater cosmon, pater aionum, melpomen hom, pasaite zeu, logi moidulai, osa cosmos, ege pros epur anion agios elaon.
Krita neo, sinato, metastra fares fora lampe,
zon, apoli ponton ripa ipnoion, pegai, pota mondo sio pasai,
in ponton demo, pater actino manio onte luma, pasai luna meis epifonum ton, amen, amen, gratos aimos aeri cae doxa Deo dote limonum, pantona ato, amen, amen.
Se pater cosmon, pater aionum, melpomen hom, pasaite zeu, logi moidulai, osa cosmos, ege pros epur anion agios elaon.
Krita neo, sinato, metastra fares fora lampe,
zon, apoli ponton ripa ipnoion, pegai, pota mondo sio pasai,
in ponton demo, pater actino manio onte luma, pasai luna meis epifonum ton, amen, amen, gratos aimos aeri cae doxa Deo dote limonum, pantona ato, amen, amen.
Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. U kon zo net de oudste hymne horen waarvan wij zowel de melodie als de tekst hebben. Het fragment met deze melodie en de tekst op dateert uit de 3e eeuw. Het wordt de Oxyrhynchus hymne genoemd. Dan gaan wij verder met het bespreken van het jaar 470. De heilige Euphrosyne overleed rond 470. Haar verhaal behoort tot die groep legendes die vertellen hoe christelijke maagden, om des te beter een leven van celibaat en ascese te kunnen leiden, waaraan ze zich hadden toegewijd, mannenkleren aantrokken en zich als mannen voordeden. Volgens het verhaal van haar leven in de Vitae Patrum was Euphrosyne de enige dochter van Papnutius, een rijke man uit Alexandrië, die haar wilde uithuwelijken aan een welgestelde jongeman. Maar omdat zij haar leven aan God had gewijd en blijkbaar geen andere manier zag om die gelofte te bewaren, kleedde zij zich als man en kreeg zij onder de naam Smaragdus toegang tot een mannenklooster nabij Alexandrië, waar zij vervolgens 38 jaar leefde. Zij trok al snel de aandacht van de abt door de snelle vooruitgang die zij boekte in haar ascetische levenswijze. Toen Papnutius zich in zijn verdriet tot de abt wendde voor troost, vertrouwde de abt hem toe aan de zorg van de vermeende jonge monnik Smaragdus. Zo ontving de vader van zijn eigen dochter, die hij niet herkende, raadgevingen en troostende woorden. Pas toen zij stervende was, maakte zij aan hem bekend dat zij zijn verloren dochter Euphrosyne was. Na haar dood trad ook Papnutius toe tot het klooster. Haar feestdag wordt in de Griekse kerk gevierd op 25 september en in de Rooms-Katholieke kerk op 16 januari. In 470 keerde Sidonius Apollinaris terug naar Gallië. Hij was een christelijk schrijver en bisschop van Clermont, geboren te Lyon op 5 november, omstreeks 430. Hij was van adellijke afkomst. Zowel zijn vader als zijn grootvader waren christenen en bekleedden het Romeinse ambt van prefect. Rond 452 trouwde hij met Papianilla, dochter van Avitus, die eind 455 tot keizer werd uitgeroepen en op het forum van Trajanus een standbeeld van zijn schoonzoon liet oprichten. Sidonius schreef een lofrede ter ere van zijn schoonvader. Nog geen jaar later werd Avitus echter ten val gebracht door Ricimer, over wie we het al hebben gehad. Aanvankelijk verzette Sidonius zich tegen de nieuwe machthebbers, maar uiteindelijk legde hij zich erbij neer en werd hij prefect in Rome. Rond 470 keerde hij terug naar Gallië, waar hij tegen zijn eigen wens in tot bisschop werd gekozen. Men zag in hem de enige persoon die in staat was de Romeinse macht te verdedigen tegen de aanvallen van de Visigotische koning Euric. Samen met de generaal Ecticius bood hij weerstand aan deze legers, totdat Clermont in 474 viel. Rome had deze stad aan haar lot overgelaten. Hij werd enige tijd gevangen gehouden door Euric. Maar uiteindelijk keerde hij terug naar Clermont, waar hij stierf rond augustus 480. Er zijn van zijn geschriften, gedichten en brieven overgeleverd. Zijn brieven bieden een levendig, kleurrijk en uniek beeld van zijn tijd. Sidonius probeerde de dienst aan Christus te verenigen met de dienst aan het Romeinse Rijk. Hij was de laatste grote vertegenwoordiger van de klassieke cultuur in Gallië. Zowel door zijn geschriften als door zijn openbare loopbaan probeerde hij deze cultuur onder de bescherming van Rome te behouden. Uiteindelijk moest hij zich er echter mee tevreden stellen de laatste resten ervan te redden, onder het bewind van een niet-Romeinse vorst. Rond het jaar 470 voerde de heilige Mamertus, bisschop van Vienne in Frankrijk, de kruisdagen in, waarbij op de maandag, dinsdag en woensdag voor Onze Lieve Heer Hemelvaart en op 25 april processies werden gehouden door de velden, waarbij men een litanie bad om de genade van God af te smeken en de voorspraak van de heiligen, en dit voor het bekomen van een goede oogst. Over het leven van Mamertus voor zijn verheffing tot de bisschopszetel van Vienne is niets met zekerheid bekend, maar het feit dat zijn broer, Claudanius Mamertus, in zijn jeugd een grondige opleiding in de retorica ontving en persoonlijk bekend was met bisschop Eugerius van Lyon, doet vermoeden dat de broers afkomstig waren uit een welgestelde Gallische familie uit de omgeving van Lyon. Dat als zijn broer onderscheidde Sint Mamertus zich zowel door zijn kennis van wereldlijke onderwerpen als van theologie. Voor zijn verheffing tot bisschop lijkt hij gehuwd te zijn geweest. Zijn verkiezing en bisschopswijding vonden kort voor 462 plaats. Als bisschop maakte hij gebruik van de diensten van zijn broer, die zich inmiddels in een klooster had teruggetrokken, en wijdde hem tot priester van Vienne. De activiteiten van beide broers worden beschreven in een brief van Sidonius Apollinaris, waar we het zo net over hadden. Een andere brief van deze auteur is rechtstreeks aan bisschop Mamertus gericht. De bisschop stierf kort na 475. Rond het jaar 470 werd Dionysius Exiguus, of Dionysius de Nederige, geboren in Scythia Minor, een Romeinse provincie gelegen in wat nu Roemenië en Bulgarije is, en destijds deel uitmaakte van het Oost-Romeinse Rijk. Volgens zijn vriend en medestudent Cassiodorus was hij, hoewel van geboorte een Skiet, in karakter een ware Romein en een oprechte katholiek, zeer geleerd in zowel het Grieks als het Latijn en een uitstekende kenner van de Heilige Schrift. Een groot deel van zijn leven bracht hij door in Rome, waar hij als abt leiding gaf aan een klooster. Zijn werkkracht was uitzonderlijk groot en hij bewees belangrijke diensten door standaardwerken uit het Grieks in het Latijn te vertalen, zowel theologische als kerkrechtelijke. Op het gebied van de chronologie heeft Dionysius een blijvende invloed uitgeoefend. Hij was degene die het gebruik van de christelijke jaartelling invoerde, waarbij jaren worden gerekend vanaf de menswording van Christus. Hij plaatste deze incarnatie op 25 maart in het jaar 754 vanaf de stichting van Rome. Ab urbe condita. En misschien dat sommigen onder jullie wel weten, beste luisteraars, dat het jaar 754 voor Christus nog altijd aanzien wordt als de stichting van Rome. Met deze berekening wilde hij de eerder gebruikte era van Diocletianus vervangen, omdat hij, zoals hij zelf schreef, niet wilde dat de naam van een goddeloze vervolger in herinnering zou blijven voortleven. Deze telling, vaak de Dionysische jaartelling genoemd, werd al snel veel gebruikt in Italië en iets later ook in Spanje. Tijdens de 8e en 9e eeuw werd zij in Engeland overgenomen. Van Karel de Grote wordt gezegd dat hij de eerste christelijke heerser was die haar officieel gebruikte. Pas in de 10e eeuw werd zij standaard gebruikt in de pauselijke kanselarij. Dionysius hield zich ook intensief bezig met de berekening van Pasen, een vraagstuk dat de vroege kerk sterk bezig hield en die ook in onze tijd in ecumenische dialoog niet onbelangrijk is. Juist in dit werk over de paasberekening gebruikte hij voor het eerst systematisch de jaartelling vanaf de incarnatie. In de Oosters-Orthodoxe kerk wordt hij vereerd als heilige. En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het laatste deel gekomen van deze uitzending. Het is nog tijd voor enkele korte weetjes over het jaar 470. Op 3 januari stierf de heilige Tudrich. Er is veel onzekerheid over het precieze jaar van zijn dood, maar 470 wordt genoemd als mogelijkheid. Hij was koning van Morganwg, oftewel Zuid-Wales. Hij was een vrijgevige weldoener van de kerk. Hij droeg het bestuur van zijn koninkrijk over aan zijn zoon Meurig en wijdde zich vervolgens aan religie en contemplatie als kluizenaar. Toen echter de Saksen onder leiding van Ceolwulf de rivier de Severn overstaken en zware druk uitoefenden op Meurig, verliet Tudrich zijn afzondering. Aan het hoofd van zijn voormalige troepen behaalde hij een schitterende overwinning, maar sneuvelde tijdens het gevecht. Boven het graf van de koninklijke martelaar werd een kerk gebouwd. Deze kreeg de naam Matir Tudrich en staat tegenwoordig bekend als Mattern, gelegen bij de samenvloeiing van de rivieren de Wye en de Severn. De heilige Colman trok rond het jaar 470 naar de grote school van Emly in het zuiden van Ierland om zijn kennis van de heilige schrift te verdiepen. Hiervoor had hij gestudeerd onder de heilige Mochai of Ceolan, die op zijn beurt een van de eerste leerlingen van St. Patrick was. Colman is de stichter van het bisdom Dromore in Noord-Ierland en is de patroonheilige ervan. Peter Fulo werd in 470 als usurpator patriarch van Antiochië. Hij was monnik, maar werd uit zijn klooster verdreven vanwege zijn losbandige levenswijze en zijn ketterse leerstellingen. Vervolgens ging hij naar Constantinopel, waar de latere keizer Zeno voor hem de functie van priester wist te verkrijgen in de kerk van Sint Bassa in Chalcedon. Nadat hij daar door de bevolking was verdreven, vergezelde hij Zeno naar Antiochië. Daar zette hij het volk op tegen hun patriarch Martirius en eigende zich, nadat deze laatste was afgetreden, in 470 de bisschopszetel toe. Hij hing de monofysitische ketterij aan dat de Vader en de Heilige Geest samen met de Zoon gekruisigd zouden zijn. In 471 werd hij door de keizer afgezet. Maar in 476 eigende hij zich opnieuw de bisschopszetel toe. Hij werd een tweede keer afgezet en in 478 verbannen. De illegitieme keizer Basiliscus herstelde hem echter in 485 opnieuw in zijn ambt, dat hij behield tot aan zijn dood. In 470 werd de heilige Possessor verkozen tot bisschop van Verdun in Frankrijk. Hij was aanvankelijk stadsbestuurder, maar trad later toe tot de geestelijke stand en werd uiteindelijk in 470 tot bisschop gekozen. Hij wijdde zich aan de ondersteuning van zijn geestelijkheid en gelovigen tijdens de donkere jaren van Germaanse invallen en overheersing na de val van het West-Romeinse Rijk in 476. Paulinus van Périgueux schreef van 465 tot 470 een gedicht over het leven van Sint Maarten. Voor ons is een gedicht meestal een kortere tekst, maar in de klassieke traditie is dit niet het geval. Paulinus Vita Martini is verdeeld in 6 boeken en telt 3622 versen in hexameter. De eerste 5 boeken zijn grotendeels geïnspireerd op de levensbeschrijving gegeven door Sulpicius Severus. En het laatste boek bevat 12 postume mirakels, bewerkstelligd door de heilige Martinus. De heilige Auspicius was bisschop van Toul in Frankrijk. Hij werd door zijn tijdsgenoot Sidonius Apollinaris, de bisschop van Clermont waar we het al over hebben gehad, geloofd omwille van zijn deugden en wijsheid. Hij stierf waarschijnlijk in het jaar 490. De Santo Stefano Rotondo werd gewijd in Rome. Deze ronde kerk heeft de eerste martelaar Stefanus als patroonheilige, wiens lichaam enkele decennia voordien ontdekt was in het Heilig Land en overgebracht naar Rome. Later kreeg deze kerk een tweede patroon, Stefanus de Eerste de Heilige, de eerste koning van Hongarije, en werd het de kerk voor Hongaren in Rome. We hebben het er al zijdelings over gehad, maar van 468 tot 471 vond de opstand van Eurik plaats, waarbij de Visigoot Eurik probeerde, met succes, een onafhankelijk rijk te vestigen in Spanje en Zuid-Frankrijk, los van het gezag van de West-Romeinse keizer. In 470 slaagden de Romeinen erin Tours te heroveren, maar deze overwinning was van korte duur. En Eurik slaagde erin een heel deel van het West-Romeinse Rijk, dat overigens nog slechts een kort leven beschoren was, af te scheuren en tot een Visigotisch koninkrijk te maken. Buda Palita werd geboren, waarschijnlijk in Zuid-Indië. Hij was een commentator op enkele filosofische werken binnen een van de hoofdstromingen van het boeddhisme, Mahayana genaamd. Hij zou in zijn kritiek vooral gebruik gemaakt hebben van het reductio ad absurdum, een argument waarbij de noodzakelijke, maar ongewilde gevolgen van een stelling worden uiteengezet, zonder echter zelf een eigen tegenstelling te poneren. Rond 470 werd Edelienta of Endelien geboren. Zij was een Cornische heilige uit de 5e en 6e eeuw. Zij wordt beschouwd als een dochter van de Welsche koning Brychan en was afkomstig uit Zuid-Wales. Van daaruit reisde ze naar Noord-Cornwall om zich bij haar broers en zussen aan te sluiten in hun missie om de plaatselijke bevolking tot het christendom te bekeren. Volgens de legende was zij een petekind van koning Arthur en overleefde zij als kluizenares louter op de melk van haar koe. In 470 zou Kinich Popol Hol, ook wel gekend als Kinich de Tweede, gestorven zijn. Hij was een Mayaanse koning van de stad Copan, gelegen in het huidige Honduras, niet ver van de grens met Guatemala. Hij was de tweede koning van deze stad en volgde zijn vader op. Deze dynastie zou 400 jaar lang over de stad regeren. In 470 werd Romanus geëxecuteerd door de Romeinse keizer Anthemius. Romanus was een Romeinse senator en patricier en een handlanger van Ricimer, de magister militum, de opperbevelhebber van het leger die de eigenlijke macht in handen had. In 470 werd de keizer Anthemius ernstig ziek en het gerucht deed de ronde dat tovenarij was gebruikt om de keizer te treffen. Ricimer zag hierin een kans om een nieuwe marionettenkeizer op de troon te plaatsen en begon voorbereidingen te treffen voor de verheffing van Romanus tot keizer. Anthemius herstelde echter uiteindelijk en beschuldigde verschillende aanhangers van Ricimen ervan magie te hebben gebruikt om zijn dood te veroorzaken. Onder hen bevond zich Romanus, die hij bovendien beschuldigde van het willen usurperen van de troon. Anthemius liet de senator onthoofden, in de hoop daarmee zijn positie veilig te stellen. In werkelijkheid bereikte hij het tegenovergestelde. Ricimer werd woedend over de dood van Romanus en gebruikte dit incident als aanleiding om tegen Anthemius op te treden. En hij zette de keizer af in 472. Overigens het laatste jaar van zijn leven, want daarna werd hij door een tegenstander gedood. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Anno Domini. Zou je deze graag herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Daar kan u onder programma's Anno Domini terugvinden. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.